Hoofdstuk 9. Op weg naar een oplossing. Paragraaf 1. De klokkenluiders van de nieuwe tijd. Saskia, Esther en Pieter zijn de klokkenluiders van de nieuwe tijd. Ze vallen buiten de boot door de inrichting van ons ICT-landschap. Ze vallen buiten de boot omdat een hele categorie feiten over het hoofd wordt gezien. De oorzaak daarvan ligt in de informatiearchitectuur. Saskia, Esther en Pieter zijn exemplarisch voor de honderdduizenden mensen die onzichtbaar zijn. We hebben in het vorige hoofdstuk algemene beginselen voor behoorlijke ICT geformuleerd, die hen weer zichtbaar en hoorbaar maken. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want hoe goed de potentiële oplossingen en ideeën ook zijn, ze komen niet vanzelf van de grond. Goede ideeën komen zelden van de grond, omdat het goede ideeën zijn. Ze vragen om noodzaak. Niet alleen om een morele noodzaak, maar om een praktische noodzaak in de praktijk van alle dag bij mensen die het werk doen. We kijken hier achtereenvolgens vanuit 7 perspectieven naar dit probleem. Elk perspectief biedt een deel van de oplossing, maar schiet ook tekort. We eindigen daarom met een heel concrete oproep aan de politiek. Paragraaf 2. Ethische argumenten, waarde en ICT. ICT is geen neutraal instrument. Het is geen tool die enkel zorgt dat je je werk sneller of beter geïnformeerd kunt doen. Net als in alle technologie ligt in software kennis besloten. Kennis die je niet tot je hoeft te nemen om te kunnen gebruiken. Waar een boek kennis ontsluit, maar niet direct toepasbaar maakt, maakt technologie kennis toepasbaar zonder die te ontsluiten. Een auto hoeven we niet te begrijpen om ermee te kunnen rijden. En net zoals bij andere technologie zijn er onverwachte effecten. De auto, en misschien nog meer de tractor, heeft ons genoodzaakt te leren wat de milieugevolgen zijn van deze technologie. Niet alleen omdat we de technologie gebruiken, maar ook omdat een technologische innovatie ook altijd een sociale innovatie is. Daarom is het dat de tractor ons meer heeft genoodzaakt te leren wat de milieueffecten zijn dan de auto. Er rijden wel minder tractoren dan auto's, maar de tractor heeft de landbouw als geheel veranderd. Daardoor zijn we ook anders omgegaan met grond, met bestrijdingsmiddelen, met de keuze van gewassen en veel meer. Iets vergelijkbaars zien we met ICT-gebruik. Het is niet alleen zo dat menselijke fouten worden uitvergroot door de grotere verwerkingssnelheid van een computer. De relatie tussen overheid en burger verandert fundamenteel. De introductie van ICT zet een bonus op de nutswaarde, efficiëntie en effectiviteit ten koste van andere waarden. Daarom zijn de algemene beginselen van behoorlijke ICT ethische beginselen. Ze herintroduceren plichtswaarden, klassieke waarden die ten grondslag liggen aan de rechtsstaat en die de bureaucratie moet organiseren. Dat zijn waarden als evenredigheid, zorgvuldigheid en correcte bejegening. Plichtswaarden leggen de nadruk op respect voor individuele mensen. Het basisidee is als volgt. Wat niet juist is, is nooit juist. Ook niet als het praktische opbrengsten heeft. Efficiëntiewinst is geen argument om individuele gevallen onbehoorlijk te behandelen. Overigens, het is maar de vraag hoe groot die efficiëntiewinst is. De casus van Saskia heeft laten zien dat de digitale kooi gemakkelijk kan leiden tot een armoedeval. Ze is ziek en werkloos en ze heeft schulden. Dat is wellicht niet allemaal rechtstreeks te herleiden tot ICT, maar het heeft wel bijgedragen aan de problemen die ze heeft. Bovendien zijn dat ook problemen voor de overheid. Veel overheidsorganisaties hebben de zelfredzaamheid en participatie van burgers als doelstelling. Ziektekosten, werkloosheid, huisuitzettingen en schuldproblematiek horen daar uiteraard niet bij. De inzet van ICT benadrukt efficiëntie en effectiviteit vanuit een smal perspectief ten koste van andere waarden. Als dat niet past bij de samenleving die we ons wensen, dan moeten we de overheid anders organiseren. Dat is een proces waarin zowel technische ontwikkelingen, technische oplossingen, bewustwording, organisatieontwikkeling, juridische ontwikkelingen en maatschappelijke organisatie nodig zijn. Paragraaf 3. Technische argumenten. De vlucht naar voren. Veel mensen zullen betogen dat ICT-problemen zijn op te lossen met betere ICT. Het probleem van basisregistraties is dat gegevens niet op één plaats worden opgeslagen, maar dat er lokale kopieën worden gemaakt. De oplossing is juist het versnellen van de digitalisering van de overheid en het verplicht stellen ervan. Een deel van de problemen is daarmee uiteraard op te lossen. Maar dat versnelde digitalisering als vanzelf, zonder verdere druk of sturing, die belangen realiseert, lijkt minder realistisch. Immers, ook in 2003, toen de grote uitvoeringsorganisaties het initiatief namen om niet meer op Den Haag te wachten en aan de slag te gaan met de digitalisering, waren deze oplossingen al bekend. Tot invoering ervan heeft die bekendheid echter niet geleid. De Belgische Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid was toen een bekend voorbeeld van een ander soort informatiearchitectuur. Deze architectuur is in die tijd bekend geworden als centrale intermediair die zelf geen gegevens opslaat. De Kruispuntbank autoriseert en verwijst naar de lokale gegevens bij de organisatie die verantwoordelijk is voor dat gegeven. In deze architectuur worden gegevens wel op één plaats opgeslagen, maar niet centraal. De toegang wordt op één centraal punt verleend. Dit laatste maakt het ook reëel om transparantie te organiseren over wie toegang heeft en om veel meer overwegingen rond privacy van gegevens controleerbaar en afdwingbaar te maken. Paragraaf 4. Organisatieargument. Een nieuwe kijk op inkoop en softwareontwikkeling. Kennis van ICT moet worden ingekocht door de overheid. Het inkopen van kennis blijkt in de praktijk een probleem. In grote lijnen zijn er twee modellen om de kennis die nodig is om software te maken in te kopen. Het ene model is de aanbesteding. Daarin wordt de software gezien als een product dat je kunt beschrijven. Het bedrijf dat de software tegen de laagste prijs kan leveren, wordt de opdracht gegund. Het bedrijf heeft dan een resultaatverplichting en moet ervoor zorgen dat het de kennis heeft om het product te leveren. Het andere model is het inhuren van specialisten via een kennismakelaar. Deze specialisten detacheren zich dan tegen een uurtarief om de software te realiseren. Dit model maakt het makkelijker om stapsgewijs te ontwikkelen. Maar de specialisten hebben geen resultaatsverplichting. Bovendien eindigt hun betrokkenheid op het moment dat de software in beheer wordt genomen. In de praktijk blijkt, bij beide modellen, elke keer opnieuw dat ICT-projecten meer kosten, langer duren en niet de resultaten opleveren die gewenst waren. Dat heeft iets te maken met het feit dat de inkoop van kennis ten fundamentele anders is dan de inkoop van potloden. Per definitie heeft de leverancier meer kennis van de kwaliteit dan de inkoper. Dat is namelijk wat je koopt. Ook speelt de relatie met de leverancier een grote rol. Je koopt mensen. In het proces van realisatie spelen, anders dan bij potloden, begrip van elkaars percepties en onderhandeling een grote rol. En tenslotte is software geen product dat je morgen elders kunt kopen, zoals potloden. Vanaf het moment van gunning is er sprake van wederzijdse afhankelijkheid. De macht ligt niet meer volledig bij de opdrachtgever, maar de opdrachtgever wordt juist steeds afhankelijker van de opdrachtnemer. Oplossingen daarvoor worden nu vooral binnen de bestaande context gezocht. Betere specificatie, beter management en risicobeheersing, leren voor volgende aanbestedingen. Meer fundamentele innovaties zijn beperkt. Veel innovaties, zoals het gebruik van open source software, lopen tegen juridische belemmeringen aan in het aanbestedingsrecht. Toch is een andere wijze van softwareontwikkeling nodig. En waarschijnlijk een heel andere kijk op software. Minder als een product en meer als een proces. Een proces dat recht moet doen aan het feit dat elke technische innovatie ook een sociale innovatie is. Dat betekent niet dat software permanent beta moet zijn, maar het betekent wel dat toepassingen in het klein moeten worden geïntroduceerd, zodat feedback vanuit de samenleving een rol kan spelen. Dat betekent dat software permanent in ontwikkeling moet zijn, omdat de samenleving permanent verandert en de maatschappelijke gevolgen door interactie met andere beleidsdomeinen niet vooraf zijn te overzien. Als we denken dat aan een andere wijze van ontwikkeling, dan komen we al snel uit bij een manier zoals open source software wordt ontwikkeld. Werken aan een open source project is iets waarin je socialiseert. Je kwalificeert je door te laten zien dat je competenties hebt, maar ook door te laten zien dat je rekening kunt houden met de belangen van andere ontwikkelaars. Het is, los van juridische belemmeringen, heel goed denkbaar dat vergelijkbare mechanismen voor overheidssoftware geïntroduceerd kunnen worden. Meerdere bedrijven zouden aan dezelfde software kunnen werken. Het installeren van nieuwe onderdelen wordt altijd gedaan door een ander bedrijf, zodat ook altijd de documentatie en daarmee de toegankelijkheid voor andere bedrijven wordt getest. Bedrijven zouden verplicht kunnen roleren in de rol van ontwikkelaar en beheerder, zodat het belangenconflict dat daar bij de overheid speelt tot een gezamenlijk belang wordt. Maar laten we vooral constateren dat het belangrijk is om op dit terrein te innoveren, want de huidige modellen voldoen niet. We besteden aandacht aan de inkoop van software, omdat het falen van ICT-projecten zo pregnant op de agenda staat. Maar het is in feite een ander probleem. De algemene beginselen van behoorlijke ICT maken aanbestedingen niet moeilijker. Ze maken aanbestedingen eerder makkelijker, omdat ze helpen bij het specificeren van de eisen, verantwoordelijkheden duidelijker beleggen en uiteindelijk organisaties wendbaarder maken in een ICT-infrastructuur. Paragraaf 5. Cultuurargument. Bewustwording in organisaties. Organisaties worden zich langzaam bewust van het probleem. We bespraken twee keer eerder dat veel grote uitvoeringsorganisaties vandaag de dag zogenaamde oplossingsteams hebben. Teams van ervaren uitvoerders die ervoor moeten zorgen dat de organisatie toch kan omgaan met moeilijke gevallen. Organisaties hebben daarvoor verschillende motieven. Een veelgenoemde intrinsieke motivatie is om recht te doen aan het rechtsgevoel van medewerkers. Vaak is een oplossingsteam ook operationele noodzaak voor een organisatie om de noodzakelijke ruimte te bieden voor maatwerk in sterk gestandardiseerde processen. Er zijn tactische belangen, zoals de reductie van faalkosten en het voorkomen van schade aan het imago van de organisatie. En in een enkel geval zijn er ook strategische motieven in het spel. Door individuele problemen kan men leren waar de meer structurele problemen zitten. Bewustwording is een heel belangrijk deel van de oplossing. Het gaat daarbij niet alleen om bewustwording van de dieperliggende mechanismen, zoals dat van rechtsbesmetting via ICT, zie hoofdstuk 5, maar ook om bewustwording van eenvoudiger principes. Zo zag het oplossingsteam van de Belastingdienst Saskia niet als een complex geval, omdat ze maar met één afdeling van de Belastingdienst zelf te maken had. Oplossingsteams zouden een belangrijk instrument kunnen zijn voor het oplossen van een deel van de problematiek uit dit boek. Ze kunnen veel van elkaar leren en elkaar leren kennen zou al veel helpen. Maar met oplossingsteams alleen wordt het probleem niet opgelost. De kennis van de werkvloer moet verbonden worden met de beslissingsmacht van het management. Oplossingsteams zitten niet in de positie om de onderliggende structurele problemen aan te pakken. Daarvoor is bewustwording bij de top van organisaties nodig. De top van deze organisaties voelt zich vaak gehinderd en beperkt door het feit dat ze een sectorale opdracht hebben. Het CIIB wordt niet afgerekend op het succes van gemeenten in het sociaal domein. En gemeentelijke afdelingen burgerzaken worden niet afgerekend op het terugdringen van de onverzekerde problematiek waar VWS zich verantwoordelijk voor voelt. Deels komt dit door een gebrek aan durf om te gaan staan voor de publieke waarde waarop men vindt dat de organisatie afgerekend zou moeten worden. Tegelijkertijd, als we meer durf willen zien, moet dit gedrag ook beloond worden. Paragraaf 6. Beleidsargument. ICT en governance. Hoewel sectoren steeds meer op elkaars beleidsdoelen ingrijpen, koesteren ministeries de belangen die zijn gestold in de verdeling van beleidsterreinen. Government vertegenwoordigt het klassieke beeld van een overheid die problemen oplost in de samenleving volgens doelen die zijn vastgelegd in beleid. Governance verandert dat beeld op twee manieren. Een deel van het probleemoplossend vermogen verschuift van het nationale niveau naar allerlei andere gremia, zoals internationale organisaties, decentrale overheden, semi-publieke en private organisaties. Maar governance is ook een andere manier van denken over probleemoplossing. Het is een benadering die uitgaat van het idee dat gecoördineerde actie van vele spelers in de overheid en samenleving nodig is om hedendaagse maatschappelijke problemen op te lossen. Een deel van de oplossing voor de problemen die wij hebben geconstateerd is te vinden in samenwerking op beleidsniveau. Gezamenlijke commissies waarin ministeries samenwerken met elkaar en met andere bestuurslagen en vertegenwoordigers. Esther krijgt problemen omdat de betekenis van wat een adres is niet juridisch is geharmoniseerd door de verschillende ministeries. Dat leidt tot opportunisme van de overheid jegens haar als burger. Ze verliest haar zorgtoeslag en stemrecht, maar ze moet wel belasting blijven betalen. De taaiheid van dat deel van het probleem ligt in het feit dat beleidsmakers niet worden gedisciplineerd op het maatschappelijk resultaat van hun onderlinge samenwerking. Ze zijn op geen enkele wijze gedwongen om te bezien of de consequenties van een adresmutatie redelijk en behoorlijk is. Paragraaf 7. Juridisch argument. Toetsing aan beginselen. Moet het recht niet gewoon bureaucratisch dysfunctioneren corrigeren? De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn niet alleen een richtsnoer voor rechtspraak, maar, zoals de naam al aangeeft, vooral een richtsnoer voor bestuur. Uitvoeringsorganisaties kunnen ze zelf toepassen. Een directeur van een uitvoeringsorganisatie kan prima een besluit contra legem nemen, in tegenspraak met de letter van de wet, zolang hij dat maar goed motiveert op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Als uitvoeringsorganisaties dit nalaten, staat het burgers vrij om naar de rechter te gaan. Zelfs als een burger naar de civiele rechter gaat om schadevergoeding te eisen, dan zal dat bestuursrechtelijke gevolgen hebben. Zo'n uitvoeringsorganisatie zal haar praktijk moeten veranderen. De praktijk is echter dat rechtspraak traag is en maar beperkt effectief in het beslechten van geschillen in de samenleving. Er zijn veel barrières om naar de rechter te gaan. Saskia is gedwongen schadevergoeding te eisen en dat betekent dat de bewijslast bij haar ligt. Esther had niet alleen tegen de gemeente moeten procederen, maar tegen alle organisaties. En Pieter zou misschien kunnen procederen als na een aanrijding was gebleken dat hij onverzekerd was, maar dan was de schade al gedaan. Dat neemt niet weg dat als de algemene beginselen van behoorlijke ICT ergens direct kunnen worden toegepast, dat wel in het recht is. Een beginsel is een ethisch beginsel. Het hoeft geen rechtbeginsel te zijn om bruikbaar te zijn. De uitwerking maakt ze al behoorlijk toepasbaar voor een rechter. Mede omdat het bijna allemaal uitwerkingen van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn. Paragraaf 8. Politiek, een oproep. Alle bovenstaande argumenten zijn behulpzaam, maar niet voldoende. Goede ideeën komen niet tot stand omdat het goede ideeën zijn. Er moet noodzaak zijn. Die noodzaak moet van de politiek komen. We stellen 3 concrete stappen voor. 1. Borging van algemene beginselen van behoorlijk ICT. We constateren dat er een gebrek is aan een richtsnoer voor ontwerp en gedrag in een digitaliserende overheid. De door ons geformuleerde algemene beginselen van behoorlijke ICT vormen een direct bruikbare richtsnoer. Verankering ervan in wet, beleid en aanbesteding is een belangrijke stap om ontwerpers en organisaties te dwingen tot het zichtbaar maken van publieke belangen in informatiearchitectuur. 2. Organisatie van leervermogen. We constateren dat er een tekort aan inzicht is in de problemen die door ICT-gebruik worden veroorzaakt. Dit boek is een bijdrage aan het verhelpen daarvan, maar publieke organisaties zullen ook zelf moeten werken aan bewustwording en oplossingen. Ten eerste moeten problemen zichtbaar gemaakt worden. Goede registratie van problemen zoals die van Saskia, Esther en Pieter is daarvoor een voorwaarde. Daarnaast is onderzoek en actieonderzoek nodig om partijen te helpen bij het organiseren van oplossingen. 3. Instelling van een autoriteit voor advies en arbitrage. Ten slotte constateren we een gebrek aan rekenschap en correctiemechanismen. Om vrijblijvendheid te voorkomen, bepleiten we de instelling van een autoriteit met zowel een adviserende als arbitrerende rol, zoals de Raad van State zowel beslist als adviseert. Deze autoriteit adviseert gevraagd en ongevraagd over kwesties aangaande digitale overheid, maar ze zou ook mediationmacht moeten hebben. Dat wil zeggen dat ze kan beslissen in het conflict tussen uitvoeringsorganisatie en burger, wanneer deze er zelf niet uitkomen. Beleids- en uitvoeringsorganisaties moeten anders gaan werken. Borging van beginselen, het organiseren van leervermogen en de instelling van een autoriteit zijn concrete voorstellen om een verandering te realiseren. Het zijn geen voorstellen die ineens alle problemen die we in dit boek hebben benoemd oplossen. Maar het zijn wel disciplinerende middelen die organisaties dwingen om andere manieren van werken te ontwikkelen. Als er één ding is dat we aan het eind van dit boek nog willen benadrukken, dan is het dat ICT niet iets mag zijn van systeem- en softwareontwikkelaars alleen. De inrichting van informatiearchitectuur is geen technische kwestie, maar een maatschappelijke kwestie. Gebrek aan inzicht kan geen excuus zijn om mensen als Saskia, Esther en Pieter aan hun lot over te laten. Politiek beleidsmakers en uitvoeringsorganisaties dragen ook de verantwoordelijkheid voor behoorlijk bestuur in de digitale overheid. Arjan Witlak, Rick Peters, Amsterdam en Mexico-stad, 2017. Dit is het einde van de Digitale Kooi. Bedankt voor het luisteren.